Zullen we stil worden voor het aangezicht van de Heer en deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen? Geloof zij de Heere, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En gelooft zij zijn heerlijke naam voor eeuwig. En zijn heerlijkheid vervullen de ganse aarde. Amen. Ja, amen. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen niet laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook met elkaar het derde en het vierde couplet van dit mooie loflied staande zingen. Het derde en het vierde couplet van 373. Twee weken geleden heb ik u verteld dat over de geboorte van Nasia. Ik heb u nog niet het kaartje voorgelezen, dat is vorige week ook niet gebeurd, maar dat wil ik nog graag u niet onthouden. Er staat een prachtige foto op. Het is een ontzettend gaaf meisje. Ik heb het al kunnen knuffelen in mijn handen en ik heb het ook even nagekeken, maar het ziet er heel goed uit. Nasia. Caroline, daar staat op, een kind van God vandaag gekomen, een wonder waarvan wij blijven dromen, een lichtje dat blij en gelukkig maakt, dat de harten van de mensen raakt. Mag jouw leven door God beschermd, waarover hij zich altijd ontfermt, een vreugdebron in deze wereld zijn, ons kindje zo lief en klein. Met grote blijdschap en dank aan God geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en ons zusje, Nasia Caroline. Nasia is geboren op zondag 9 januari om 1 minuut voor 1. Nou, ze woog bijna 7 pond, maar ik had al begrepen dat ze al in gewicht al behoorlijk alweer toegenomen is. De gelukkige ouders zijn Erwin en Monika Vos en hun kinderen Joanne, Martine, Jan en Rosita. Er staat zelfs onder dat ze Nazia al een eigen e-mailadres heeft. Nou, je kunt niet vroeg genoeg beginnen om met elkaar te e-mailen en te twitteren en ik weet niet wat allemaal. Dus als u wilt e-mailen met Nazia, dan kan dat ook al. Ik weet niet of ze direct al antwoordt, maar goed. We kregen net vanmorgen het berichtje dat Vera Vredenveld, die nog niet zo lang geleden geopereerd is aan een blinde darm, met een ontsteking in haar buik nu weer opgenomen is in het ziekenhuis. Dus het is niet helemaal zeker wat er aan de hand is, maar laten we ook voor Vera bidden. En aanstaande dinsdag zullen Gaats en Gea met hun kinderen een ongeboren dochtertje of een zoontje, een ongeboren zoontje begraven. Dat was heel erg triest voor Harold en zijn vrouw Renate, meen ik. Ja, dat een kindje wat niet geleefd heeft, geboren moest worden vorige week. En dat is best wel heel triest. Maar ze willen het eigenlijk op die manier ook aan de Heere teruggeven. Dirk van der Horst ligt nog erg ziek, zorgelijk in het ziekenhuis. En laten we ook voor hem blijven bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, we hebben net met elkaar gezongen dat u zult uitkomst geven. Het is een loflied, een prachtige psalm waarin we deze dienst als het ware de toon zetten, Heer, dat we in alle situaties op u mogen zien. En we danken u, Heer, dat u veel meer kunt doen dan dat wij bidden of beseffen. En dat u ons wilt leren om in elke omstandigheid, in elke situatie, elke keer weer opnieuw op u te mogen zien. Heer, we willen u ook bidden, wilt u ons vanmorgen een rijk uur met elkaar geven. Een rijk uur waarin we mogen ervaren dat u zelf door uw Heilige Geest in ons midden bent. Dat u heel persoonlijk tot ons wilt spreken. En ja, daarom willen we ook vragen, wilt u alstublieft ook onze harten voor u openen. Heer, dat we onze oren geopend hebben voor u en dat de woorden die gesproken worden ons hart mogen raken. Dat de liederen die we zingen ons hart ook zullen aanraken. En dat we echt mogen ervaren, Heer, dat u vanmorgen in ons midden bent en dat u een woord voor ons heeft, Heer. Een woord waardoor we gepakt mogen worden. Een woord wat ons antwoord geeft op vragen waar we mee zitten. Een woord wat ons op de goede weg weer leidt, Heer, en misschien ons weer terugbrengt in onze relatie met u. Heer, u weet precies wat we nodig hebben en daarom willen we u bidden, Heer. Wilt u alles wat de werking van uw Heilige Geest in de weg zou kunnen staan, wegdoen? Heer, misschien zitten we hier boordevol met allerlei andere gedachten, zodat er eigenlijk niets meer van u bij kan. Heer, wilt u het wegnemen en wilt u ons ontvankelijk maken voor u? En wilt u door uw Heilige Geest vanmorgen krachtig in ons werken? Daarom willen we bidden, Heer, wilt u ons reinigen? Heer, dat dit ook een gereinigde plek mag zijn. Met gereinigde mensen door het kostbare en dierbare bloed van de Heer Jezus. We danken u dat de Heer Jezus gekomen is om voor al onze zonden de straf te dragen. We danken u dat er in uw woord staat dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonden. En dank u wel, Heer, dat we onder de reinigende werking van uw bloed hier ook de werking van uw Heilige Geest mogen ervaren. Heer, wilt u zo vanmorgen een hele goede dienst geven. Tegelijkertijd willen we ook bidden voor hen die verstoken zijn van dit samen zijn, door ziekte of door ouderdom. Heer, we voelen ons met hen verbonden en we danken u, Heer, dat dat kan en dat u niet gebonden bent aan tijd of plaats. Heere, wilt u hen ook zegenen. Ik wil ook in het bijzonder bidden, Heere, voor onze zuster Boukje Middelwijk. Dank u wel dat ze zich de laatste tijd wat beter voelt, dat de eetlust weer wat teruggekomen is. Heer, we weten dat ze erg ziek is, maar we weten ook, Heer, dat ze in uw handen is. En we danken u, Heer, dat we ook zo voor haar mogen bidden. wil u bidden, Heer, voor onze broeder Dirk van der Horst. Heere, wees hem nabij. Wilt u hem omringen met uw zorg? Heere, en wilt u hem beschermen? En wilt u hem ook door die hele moeilijke situaties dichter tot u trekken? Heere, wees hem nabij en bemoedig hem alsjeblieft ook, Heer. Dat wil ook bidden voor Vera. Heer, we hebben vorige week en ook voor haar mogen bidden. U heeft gebeden verhoord. Maar we willen ook nu opnieuw voor haar bidden. En ook voor René en Dinette. Heere, wilt u hen ook nabij zijn? En wilt u hen ook laten ervaren dat er ook nu op dit moment voor haar gebeden wordt? Heere, wilt u de artsen wijsheid geven? En wilt u dit jonge leven alsjeblieft sparen? En wilt u alsjeblieft ook genezing schenken? Heere, zo willen we ook bidden voor Gaats en Gea, die dinsdag een moeilijke dag zullen hebben, ook afgelopen week. Heere, stel hen ook tot zegen voor hun kinderen. En ik wil u bidden, Heere, dat ze heel duidelijk mogen weten dat zelfs het ongeboren leven is door u gekend. Heer, dat lezen we in Psalm 139, dat uw ogen zagen ons formeloos begin. Heer, het is voor ons ondoorgrondelijk, het is voor ons niet te begrijpen, maar dit leven is door u gekend. En het is zo mooi, Heer, dat ze dat leven wat eigenlijk nog maar zo'n 5-6 maanden oud was, aan u terug mogen geven. Ik wil u bidden, Heer, wilt u hen vertroosten en ook bemoedigen. En stel Gaatse en Gea ook voor hun kinderen daarin tot zegen. Heren, we willen ook bidden voor Marijke Donker. Heer, u kent ook haar moeite en haar verdriet en haar pijn ook, Heer. Heren, wilt u haar heel dicht nabij zijn en haar ook zegenen samen met Mark. Heren, zo willen we ook bidden voor onze broeder Jos Deenheer, die nu op dit moment achter het orgel zit. Dank u wel voor zijn bediening in de gemeente. Heer, en we willen u bidden, wilt u zich over hem ontfermen en we weten dat u de grote heelmeester bent. En we willen ook als gemeente biddend om hem heen staan. En we willen u vragen, Heer, wilt u alsjeblieft uw genezende handen op Jos leggen en wilt u hem sparen voor zijn gezin, voor zijn kinderen, maar ook voor de gemeente. Heer, dank u wel voor het prachtige bericht van Nazia. Heer, dank u wel voor het prachtige kindje wat u toevertrouwd heeft aan Erwin en Monika. Heren, wilt u hen ook zegenen met dit kindje en dat ze ook heel veel vreugde van dit jonge meisje mogen ervaren. Dank u wel daarvoor, heren. En zo willen we u bidden, wilt u met uw volk Israël zijn? Heren, er gebeurt van alles en nog wat in deze wereld. We hebben gelezen in de kranten, Heer, dat het haten van uw volk enorm toeneemt. Ook in Nederland, in België, in Frankrijk, in Europa met name. Heer, en we willen u bidden, wilt u zich ontfermen over uw volk. En we mogen uitzien, Heer, naar het moment dat u, Heer Jezus, als koning terug zult komen voor uw volk. En alles zult herstellen. Heer, dank u wel daarvoor. Wil u bidden, Heer, voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Die op heel andere omstandigheden bij elkaar komen. Heer, ook met hen voelen we ons verbonden. Want er staat waar één lid lijdt, lijden alle leden mee. We willen met hen meelijden. Heer, en we willen voor hen bidden en vragen, Heer, of u hen heel veel kracht wilt geven om het ook vol te kunnen houden. We willen bidden voor de zendelingen die uitgegaan zijn. Heer, wilt u hen ook zegenen en dank u wel ook dat we ook zo met hen verbonden mogen zijn. Heer, zo willen we ook vanmorgen bidden voor het werk wat we mogen doen als evangelisatiewerk met Sunrise. Dank u wel voor het project. Dank u wel voor de jongelui die ook deze zomer weer bereikt zullen worden. En we willen u bidden, Heren, wilt u ons als gemeente tot zegen stellen voor de omgeving waar we samen mogen komen. Dank u wel daarvoor. Zo leggen we dit alles in uw handen, in Jezus' naam, tot eer van uw naam. Amen. Amen. We gaan samen een lied zingen. U moet ook allemaal nog de hartelijke groeten hebben van zuster Kits. Zij was afgelopen donderdag is zij 98 jaar geworden. Dat is een enorme leeftijd. De ene dag is het zo dat je heel goed met haar kunt spreken en dan begrijpt ze het ook allemaal. Dan weet ze ook wie je bent. De andere dag niet. Nou, ik had een hele goede dag. We konden goed met elkaar praten en met elkaar lezen en met elkaar bidden. Ze praat wel een beetje hard, zodat de hele zaal het hoort. En ik moet ook natuurlijk heel hard bidden, zodat de hele zaal het hoort en lezen. Maar het was een heel goed moment en u moet allemaal de hartelijke groeten hebben van onze zuster Kids. Zullen we samen drie korte liederen zingen uit de bundel Opwekking. 242, met vreugde zal ik tot u gaan. En dan 267, groot is de Heer. En dan 281, als een hert dat verlangt naar water. Maar eerst met elkaar 242 uit de bundel Opwekking. ...267, groot is de Heer, hij is heilig en goed. Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde. Hij is de rots van onze verlossing, daar mogen we op staan. En bij hem vinden we altijd zekerheid. We zingen dat lied ook met elkaar, 267. Als derde lied, en ik zou ook voor willen stellen dat we na dit lied een heel kort moment hebben waarin u zelf, als u dat wilt, uw hart mag openen voor de Heer en hem mag danken voor wie hij is. Een heel kort moment van lofprijs en aanbidding, Neem daar de vrijmoedigheid voor, wat is het goed, want ja, we hebben ook in de missie van onze gemeente staan dat dit een plek mag zijn waar God aanbeden mag worden. En niets is mooier dan dat in het midden van de gemeente op zondagmorgen te doen. En misschien zijn er verschillende die dat met ons willen doen, nadat we samen één keer met elkaar gezongen hebben, lied 281, als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel voor u, naar u. En zo kunnen we ons verlangen uitspreken om hem te ontmoeten op deze zondagmorgen.
Dank u wel, Heer, dat u ons hart altijd bij u kunnen openen en dat u dicht bij bent.
Amen.
Amen.
Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo naar u toe mogen komen, Heer. Dank u wel dat we thuis zijn, Heer. Dat we als huisgezin bij elkaar mogen komen, Heer, om uw woord te openen, Heer, en uw woorden te laten spreken in ons hart, Heer. Heer, wilt u komen in die manier zeven, Heer, met het brengen van het woord, Heer. Omdat de woorden, ik ga mogen vinden in onze hart, Heer. Mogen landen, Heer, en dat we daar iets mee mogen doen, Heer. Dat we daar actie mogen maken. Heer, u zo heel speciaal binnen, Heer, voor uw volk Israël. Heer, u kent uw volk, Heer. Heer, u weet, Heer, dat de wereld voorbij raakt, Heer. En dat uw volk, Heer, getuigd wordt door zijn verbanden, Heer. Heer, u bidden, Heer, wilt u zeven of Israël geven, Heer. En we u heel speciaal binnen, Heer. En laat echt de vrede komen, echt de shalom, Heer. En dat we mogen weten dat als dat gebeurt, Heer, als die vijfde boom uitdoet, Heer, dat wij onze ogen mogen heffen. Naar boven toe, Heer, en mogen weten dat u komt, Heer Jezus, dat u mogen ontmoeten, Heer. Dat we daarbij bepaald worden, Heer, elke dag weer, in Jezus' naam. Amen. Amen.
Heer, dank u dat we vanochtend op de dief mochten begonnen met die mooie persoon. Dus ik kom erin tot tegenspoed, verschrijf me niet. Het is een fijne leven. We hebben het ook natuurlijk ervaren in deze leven. Heer, wil u zo danken ook dat we binnen de gemeente om ons heen aan de wil je van alle broers en zussen. Heer, dank u dat u erin gezocht bent gehad. Heer, en dat de dokter zijn in de onderhoud. Het is toch een wonder dat het zo is afgelopen. Ik ben heel hartelijk dankbaar. Ik ben nabij dat het hier zo hebben ervaren. Dus ik wens u even zo verder in de gaten te lezen.
Amen. Vanmorgen wilde ik graag een gedeelte met u lezen uit de Bijbel. Johannes, hoofdstuk 2. Uit dit evangelie van Johannes zal ik de komende tijd wat meer met u nadenken. Ik ben van plan, zo de Heere wil, met u over de wonderen na te denken in het evangelie van Johannes. Het is heel wonderlijk dat deze wonderen worden in het Johannes-evangelie tekenen genoemd. Tekenen die iets bekend moeten maken. En het is niet zomaar toevallig dat er in het Johannes-evangelie in totaal 9 van deze wonderen beschreven worden. Het is ook niet zo toevallig dat het 8e wonder in het Johannes-evangelie de opstanding van de Heer Jezus is. Een nieuw begin. 8. En u zult daar de komende tijd meer over horen. Vanmorgen willen we met elkaar stilstaan bij het eerste teken in het Johannes-evangelie. En het is heel mooi dat juist in die tekenen een geweldige boodschap ligt voor ons vandaag. En het eerste teken kunnen we lezen in Johannes 2, vers 1 tot en met 11. Johannes 2, vers 1 tot en met 11. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. En toen een gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. En Jezus zei tot haar, vrouw, wat heb ik met u van noden? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot hen die bedienden, wat hij u ook zegt, doet dat. Nu waren er 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tot hen, vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. En hij zei tot hen, schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde dat wijn geworden was, en hij wist niet waar deze vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het, riep de leider van het feest de bruidegom en hij zei tot hen, iedereen zet eerst de goede wijn op. En als er goed gedronken is, de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaart. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover dit gedeelte. We gaan eerst met elkaar nog een lied zingen en dat is ook het collectelied, waarin we gaan collecteren voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. De eerste collecte en de tweede collecte voor het project Sunrise. In deze rondgang twee collecten voor Sunrise, de tweede collecte en de eerste collecte in deze rondgang voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. We gaan dan met elkaar zingen 543, ik heb geloofd en daarom zing ik. 543, ik heb geloofd en daarom zing ik. Wonderen die in het Johannesevangelie tekenen genoemd worden. Tekenen, zoals we in het 11e vers gelezen hebben. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen. Als begin van zijn tekenen in Kana. En dan staat er aan het einde van vers 11. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden hem. Dat was het doel van die tekenen. Weet u, de Heer Jezus heeft wijn gemaakt. Maar de wijn raakte weer op. Het was maar tijdelijk. Maar het teken, dat blijft. De Heer Jezus heeft Lazarus als zevende teken in het evangelie van Johannes genezen. Maar Johannes is ook weer gestorven. Lazarus is ook weer gestorven. En ze hebben ook weer verdriet gehad om Lazarus later. Toen hij stierf, ze hebben hem ook weer begraven. Maar het teken, dat blijft. Vandaar dat er aan het... Kijkt u maar heel even met mij naar Johannes 4, vers 54. Daar staat... We zullen daar de komende tijd wat meer over nadenken. Maar Johannes 4, vers 54, daar staat, toen de zoon van de hoveling genezen werd. En dit deed Jezus weder als tweede teken, toen hij uit Juda naar Galilea gekomen was. En helemaal aan het einde van het Johannes-evangelie, in Johannes 20, daar staat, in Johannes 20 vers 30, Jezus heeft nog vele andere tekenen gedaan voor de ogen van zijn discipelen, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat is het doel van vanmorgen. We gaan het vanmorgen over zo'n teken hebben. En dan is het niet alleen dat we gaan geloven dat de Heer Jezus alles kan. Natuurlijk is het heel belangrijk. Maar het belangrijkste is dat wij geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat wij gelovende het leven hebben in zijn naam. Dat is het doel van de tekenen. U kent allemaal wel de geschiedenis van, en ja, misschien toch goed om dat toch even erbij te pakken, dat je even kijkt in Exodus 14, die doortocht door de Rode Zee. Dan zeggen we, geweldig, wat een wonder. De Heer die heeft een pad gebaand door de Rode Zee, de Egyptenaren zijn verslagen. Maar wat was het resultaat? Het resultaat van dit wonder, het resultaat van dit teken, kunt u vinden in Exodus 14 vers 31. Daar staat, Exodus 14 vers 31, daar staat, toen zag Israël welke een machtige daad de Heere tegen Egypte gedaan had. En wat is dan het gevolg? En het volk vreesde de Heere en zij geloofden in de Heere en in Mozes zijn knecht. Dat was het doel. Het doel van deze tekenen, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, is dat wij een volkomen overgave hebben aan de Heer Jezus. En dat wij geloven in wie God is. En dat wij geloven in de Heer Jezus. En daarom hebben wij die 9 tekenen in het Johannes-evangelie. En over dat eerste teken willen we met elkaar nadenken. En het is niet zomaar toevallig dat als Mozes met zijn tekenen begint voor het aangezicht van Farao, wat doet hij dan als eerste teken? Hij verandert het water in het bloed van de Nijl. Het is ook niet zomaar toevallig dat er Jezus, de grote Mozes die zou komen, het water verandert in wijn. En elke zondag, de eerste zondag van de maand, is het wijn een beeld van het bloed van de Jezus. We zullen er meer over horen. Maar nogmaals, broeders en zusters, het gaat niet zozeer om Lazarus die weer levend werd, of die zoon van die hoveling die weer genezen werd, of die man in Bethesda die er al zo lang lag en weer kon lopen. Dat is niet het belangrijkste. Het gaat erom, het is een teken waarin we de Heer Jezus mogen leren kennen. Het gaat om Jezus. En ik heb u al verteld, de wijn was weer op. Lazarus ging weer dood. Maar het teken, Jezus blijft. Jezus blijft. Nou, en dat begint ook heel wonderlijk, deze gelijkenis, met er was een bruiloft. Er was een bruiloft. Nou, weet je, de Bijbel begint met een bruiloft. Hoe God Adam en Eva bij elkaar brengt. En de Bijbel eindigt met een bruiloft. De bruiloft des lams. Het evangelie begint met een bruiloft. En de evangelie eindigen met een bruiloft. De bruidegom. Ga uit hem tegemoet. Wat een prachtige eenheid in het woord van God. Een bruiloft. De Heer Jezus zei toen de mensen naar hem toe kwamen, zeiden, moeten uw discipelen niet vasten? Toen zei hij, hoe kunnen de bruiloftsgasten vasten terwijl de bruidegom bij hen is? De Heer Jezus, de bruidegom. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, elke bruiloft is een geweldig mooi beeld van de grote bruiloft tussen de Heer Jezus en ons. Ons samen zijn. Nou, ook niet zomaar toevallig dat hier staat in het eerste vers dat deze bruiloft op de derde dag gehouden werd. Waarom? Waarom de derde dag? Die derde dag, ja, daar wordt heel duidelijk niet zozeer gerefereerd naar hetgeen wat hiervoor staat. Daar staat in vers 29 van hoofdstuk 1, de volgende dag. En vers 35, de volgende dag. En in vers 44, de volgende dag. Ik denk niet dat hiermee bedoeld wordt de derde dag, want we zitten wel op de vierde dag. Maar als het gaat om de derde dag, dan is het de derde dag. De eerste dag is de eerste dag van de week na de Shabbat. De tweede dag, dat is op dinsdag. Het is bekend dat op dinsdag nog heel veel stelletjes in Israël trouwen. U moet maar eens een keertje op dinsdag naar Joppe gaan. Nou, dan zult u zeker, dat is bijna 100% garantie kunnen, kan ik u geven, dat daar stelletjes lopen die trouwen met elkaar op de dinsdag. Nou, eigenlijk heeft die derde dag nog een hele mooie betekenis. Er staat ook in de Bijbel dat de Heer Jezus, de Heer God, op de derde dag tot een herstel komt met Israël. U kunt het in Hosea lezen. Na twee dagen, op de derde dag, zal ik Israël tot herstel brengen. En dat zou ook heel goed kunnen zijn, broeders en zusters. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, in 2033 zijn er 2000 jaar voorbij gegaan. Nadat de Heer Jezus weggegaan is. Dan is het 2000 jaar geleden dat Jezus ten hemel gevaren is. Zou het misschien zo zijn dat op de derde dag de bruiloft des lams, de grote bruiloft, gevierd zal worden? We mogen uitkijken, en dat kan ook vandaag al zijn, naar dat moment, die derde dag, waarin de Heer tot zijn doel komt. Met zijn gemeente, maar ook met Israël, op de derde dag. Nou, dan staat er, Maria was daar. Maria was op die bruiloft, dat staat heel duidelijk. Maria, de moeder van Jezus, was daar. We weten niet precies waarom dat ze daar was. Misschien was ze een familielid die daar trouwde. Ze zal waarschijnlijk ook een verantwoordelijkheid gehad hebben. Want ze heeft al heel gauw door van de wijn is er niet meer. Als je als gast bent, dan weet je dat niet. Maar als je daar bezig bent om te helpen, om verantwoordelijkheid te dragen, nou, dan hou je dat natuurlijk ook in de gaten, de voorraad wijn. Het is ook heel typerend dat dit de eerste keer is dat er gesproken wordt dat Jozef er niet bij was. In Lucas, als de Jezus 12 jaar is, dan lezen we nog wel dat Maria zegt, uw vader en uw moeder zoeken u met smart. Maar hier ontbreekt Jozef. En de kans is heel groot dat Jozef vroegtijdig gestorven is. Jozef is er niet bij. En Jezus heeft als oudste zoon, als het ware, de verantwoordelijkheid van Jozef op zich genomen. Vandaar ook, we zullen daar vanmorgen nog iets meer over horen, vandaar ook het moment aan het kruis dat Jezus tegen Maria zegt, Maria, zie uw zoon. En dat was Johannes. Johannes, zie je moeder. Dat de Jezus als het ware Maria aan de zorgen overdroeg die hij zelf als het ware voor zijn moeder altijd gehad heeft. Want dat kunt u ook in vers 12 lezen, in Johannes 12. Daar zie je ook dat daarna daalde hij af naar Capernaum. Hij, en wie nog meer? Zijn moeder. Zie je hoe die twee bij elkaar horen? Hij, zijn moeder en ook zijn broeders. Dus het was een hele familieaangelegenheid. Ze gingen samen naar Capernaum. En ik denk inderdaad dat hier Jezus verantwoordelijkheid droeg voor Maria, zijn moeder. Het is in ieder geval een groot feest waar het om gaat. Er zijn bedienden, er is een ceremoniemeester en een groot feest wat zeker, en dat is ook traditie, enkele dagen geduurd heeft. Nou, wat mij treft, wat mij als eerste heel persoonlijk treft in deze geschiedenis, dat is dat niet alleen Maria daar was, maar dan staat er heel duidelijk in vers 2. En ook Jezus was uitgenodigd. Ook Jezus was uitgenodigd op de bruiloft. Nou, ik vind het zo belangrijk dat je hier in dit stukje kunt zien dat Jezus er altijd bij hoort. In alle dingen van je leven. Ook op je bruiloft. Maar ook tijdens je huwelijksleven. Maar ook in de tijd dat je verkering hebt. Ook in de tijd dat je als jongen en meisje elkaar net leert kennen. Laat het dan alsjeblieft nooit zo zijn dat je als jongen en meisje elkaar leert kennen en dat Jezus daar eventjes helemaal niets mee te maken heeft. Dat je Jezus daar buiten sluit. En dat Jezus er helemaal niets mee te maken hebt hoe ver je als jongen en meisje in je verkeringstijd seksueel mag gaan. Nee, daar heeft Jezus eigenlijk helemaal niets mee te maken, want Jezus heeft daar geen verstand van. Terwijl de Heer Jezus de schepper is van elk mens. En precies weet hoe een mens in elkaar steekt. En alles weet van elke verlangen en elke drift die een mens in zich heeft. En daarom, jongeren onder ons, maar ook ouderen onder ons, ban Jezus niet uit buiten je huwelijksleven. Maar ook niet jonge mensen buiten je verkeringstijd. Nodig Jezus uit. En neem in je verkeringstijd, de tijd dat je elkaar mag leren kennen, juist de tijd om samen met Jezus te zijn. Om samen de Bijbel te lezen. En ik denk als een verkeringstijd, als je als jongen en meisje elkaar leert kennen, en je moet op een gegeven moment concluderen dat jouw verkeringstijd leidt tot afname van je geestelijk leven, dan mag je wel eens afvragen of je wel de goede partner hebt. Als door jouw verkering de Heer Jezus, het beeld van Jezus, vervaagt in je leven, dan moet je afvragen of je het wel goed doet. Wat is het belangrijk dat je als jongen en meisje samen met Jezus elkaar leert kennen, maar ook samen de Heer Jezus beter leert kennen. Vandaar dat hele kleine zinnetje wat zo belangrijk is, ook Jezus was daarbij uitgenodigd. En nogmaals, Jezus uitgenodigd in alle terreinen van je leven. Ook op financieel gebied. Ook op zakelijk gebied. Ook op in je vrije tijd. Laat Jezus erbij zijn en ban hem niet uit. Uit bepaalde onderdelen van je leven. En dan denk je misschien, ja, als Jezus uitgenodigd is, dan zit het wel goed. Dus niet, want dan staat er, er kwam gebrek aan wijn. Je moet echt niet denken dat, goed, Jezus is erbij, het is allemaal prachtig voor elkaar, dus nou hebben we het voor de wind, helemaal niet. Er kwam toch gebrek aan wijn, ondanks dat Jezus erbij was. Wat de oorzaak was van het gebrek aan wijn, staat er niet. Misschien waren er wel zoveel gasten gekomen dat ze daar helemaal niet op gerekend hadden. Misschien hadden ze te weinig ingeslagen. Nee, het zal niet gevolg zijn van dat mensen zich te buiten gegaan waren. Dat ze te veel gedronken hadden. Want dronkenschap was onder de Joden een grove zonde. In de Griekse samenleving kwam dat wel voor. Maar onder de Joden, in de Joodse gemeenschap, kwam dat niet voor. Het zal geen dronkenschap geweest zijn, geen te buiten gegaan zijn. Maar er was wel gebrek. Hoe het gekomen is, we weten het niet. Maar één ding is zo mooi in dit stukje. Wij zongen vroeger, misschien kent u dat lied nog wel. Is uw leven vol van moeite en zorgen? Weet u nog wat die volgende zin dan was? Oh, u kent dat lied een beetje? Ja, dat zongen. Ik dacht dat de zingende zusjes dat vroeger wel eens zongen. Is uw leven vol van moeite en zorgen? Zeg het aan Jezus. Zeg het aan Jezus. Ja? Nou weet je, dat is zo mooi, dat wat er gebeurt in je leven, maak Jezus daar deelgenoot van. Zeg het aan Jezus. Betrek hem erbij, want hij is er toch? We hebben hem toch uitgenodigd? Zeg het aan Jezus. Nou, misschien zijn er mensen onder ons, jongeren onder ons, die zeggen, je moet eens weten wat er gebeurd is in mijn leven. Je moet eens weten hoe moeilijk ik het heb, hoe de problemen groot geworden zijn in mijn leven. Dan is mijn vraag vanmorgen aan jou, heb je het dan aan Jezus gezegd? Heb je het dan aan Jezus verteld? Daar gaan we het ook vanavond over hebben, over vertwijfeld of verzekerd. Prachtig. Heb je het aan Jezus gezegd? Zeg het aan Jezus. En weet je, ja, Maria, die komt naar Jezus toe en dat heb ik u net ook al verteld. Maria was al met heel veel zaken uit haar leven naar Jezus toegegaan. We moeten niet vergeten dat Maria en Jozef waarschijnlijk 30 jaar heel nauw samengeleefd hebben. Er staat ook in de Bijbel dat de Heer Jezus timmerman was. Gewoon timmerman. In Nazareth. Hij zal voor Maria gezorgd hebben. En Maria zal heel wat noden gedeeld hebben met haar oudste zoon. En natuurlijk vanuit deze relatie, Maria en Jezus, is het heel normaal dat Maria vanuit haar verantwoordelijkheid tijdens dat feest naar Jezus kwam en zei, joh, ze hebben geen wijn. Doe er wat aan. Ja, toch? Zo zal het geweest zijn. Ze hebben geen wijn. En ik ben al met zoveel dingen naar je toegekomen. Ik neem aan dat je dit probleem ook wel oplost. Ze hebben geen wijn. Maar dan komt er een hele, voor ons een niet begrijpelijke reactie van de Heer Jezus. De Heer Jezus die botweg tegen Maria zegt, vrouw, wat heb ik met u voor nodig? Het zal je maar gezegd worden. Vrouw, waar bemoei je je mee? Vrouw, wat heb ik met je te maken? Eigenlijk wilde de Jezus hier Maria duidelijk maken. Maria, jij hebt niet te beschikken over dat wat ik moet doen. Dat is eigenlijk hetgeen wat de Jezus hier probeert aan te geven. Jij hebt geen beschikking meer over mijn activiteiten. Want er is wat gebeurd. Maria die wist het. Want een tijd geleden toen de Jezus als 12-jarige jongen in de tempel gevonden werd door Jozef en Maria. Wat zei de Jezus toen? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? En dan staat er, en Maria, die borg dat op in haar hart, overdenkende, die dacht erover na. En toen is er een tijd gekomen dat Jezus voor Maria gezorgd heeft en dat Maria gewoon vrijmoedig naar Jezus kwam met ze hebben geen wijn. En nu zegt er Jezus, nee Maria, jij kunt niet over mij beschikken. Dat is eigenlijk het letterlijke wat er Jezus hiermee bedoelt. Jij kunt niet over mij beschikken, want er is wat gebeurd. De Heer Jezus heeft de timmermanswerkplaats achter zich dicht gedaan. De deur achter zich dicht gedaan. Hij is naar Johannes de Doper gegaan. Hij heeft zich daar laten dopen. Hij heeft daar beleden dat hij in alle dingen God gehoorzaam wil zijn. Hij is gevuld door de Heilige Geest. De Geest van God is op hem gekomen. En nou is zijn relatie met Maria toch een beetje anders geworden. Nu kun jij niet meer over mij beschikken, want Gods geest is op mij gekomen. En wat zei de Jezus? Ik kan niets doen buiten de Vader om. Ik kan het alleen maar doen als God het wil. Jij kunt niet over mij beschikken. Ik denk dat wij daar heel veel van kunnen leren. In heel veel situaties denken wij over Jezus te kunnen beschikken. Hij moet dat doen wat wij van hem vragen. Terwijl het zo ontzettend belangrijk is dat wij ons voor 100% aan hem overgeven. En zeggen, Heer Jezus, hier is het probleem. Doet u het maar op uw manier en op uw tijd. En dan zegt Maria die is zo vol vertrouwen. Die gaat naar de dienstknechten toe. En dan zegt Maria tegen al deze dienstknechten, ik weet niet hoeveel het er geweest zullen zijn. Maar dan zegt zij in vers 6, wat hij u ook zegt, doe dat. En vooral dat woordje wat. Maria die wist van, nu gaat er iets gebeuren. Misschien ook wel heel anders dan dat wij verwachten. Wat hij u ook zegt, doe dat, wat een vertrouwen. Gods woord, het woord van de Heer Jezus, en ik vond het zo mooi dat Jan Lubach mij daarop attent maakte. Hij zei, de Bijbel is het enige boek dat wanneer je dat leest, de auteur aanwezig is. Hij is er. Ja, zo stond het er, hè? De auteur is aanwezig. Met andere woorden, wat hij u ook zegt, doet dat. Het betekent dat wij het woord van God moeten gehoorzamen. Ik vond het zo mooi in de getuigenissen van de doopdienst twee weken geleden, dat er een paar keer in de getuigenissen naar voren kwam en God zei, je moet het doen en ik was gehoorzaam. Ik deed het, omdat God het zei. Wat hij u ook zegt, doet dat. Mag ik je heel persoonlijk vanmorgen vragen, zijn er dingen waarvan je heel duidelijk weet dat God het aan je vraagt? Dat God dat zegt in zijn woord. En dat je tot nu toe nog steeds gezegd hebt, nee, dat doe ik niet. En dat kun je natuurlijk heel, heel mooi eigenlijk verbloemen met, er is nog geen tijd, of daar ben ik nog te jong voor, of daar ben ik nog niet goed genoeg voor. We hebben allemaal eigenlijk wel onze uitvluchten daarvoor. Maar wat hij u ook zegt, doet dat. Wat is er belangrijk? Maar hoe weten we nou wat hij zegt? Hoe weten we nou wat hij tot ons zegt? Er staat wel inderdaad in de Bijbel, zijn schapen horen naar zijn stem. Dus een schaap van de goede herder hoort naar zijn stem en zij volgen hem. Maar hoe hoor je dat nou? Hoe hoor je nou de stem van de Heer? Nou ja, natuurlijk in de eerste plaats door het woord van God. Het woord waarin de stem van God klinkt. Wat hij ook zegt doet. En weet u, lees de Bijbel nou alsjeblieft niet als een theoretisch boek. Of als een boek waar allerlei verhalen in staan van zo is het vroeger gegaan. Maar lees de Bijbel nou als een boek waarin God tot ons spreekt, heel persoonlijk. En van ons ook een antwoord vraagt. Bijbellezen is niet vrijblijvend. Bijbellezen is lezen en gehoorzamen. Dus wat hij u ook zegt, door het woord van God. Wat hij u ook zegt door de werking van Gods geest in ons leven. We hebben ervoor gebeden. Ik heb ervoor gebeden. Dat vanmorgen deze plek een ruimte kan zijn waar Gods geest tot ons spreekt. In Openbaring 2 en 3, daar wordt aan elke gemeente gezegd. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Spreekt Gods geest ook vanmorgen? Willen we naar de stem van Gods geest luisteren? God spreekt door zijn woord, God spreekt door zijn geest, God spreekt door andere mensen om ons heen. Het gebeurt wel eens dat God een ander wil gebruiken om jou te vertellen wat God wil. Dat gebeurt soms wel eens. En God spreekt ook tot ons door situaties waar je in terechtkomt, door omstandigheden. Dat kan God ook leiden. En dan moet je niet dom, maar gewoon, nee, dan moet je je afvragen, Heere God, wat heeft u mij hierin te zeggen? God spreekt vandaag. En wat hij doet, wat hij zegt, dat moet je doen. En hoe doe je dat dan? Nou, dan staat er inderdaad dat daar reinigingsvaten neergezet waren. Nou, reinigingsvaten, daar staat met een inhoud van 2 of 3 metreten. Een metreet is 40 liter. Dus zou je kunnen zeggen, grote kruiken van 80 en van 120 liter. En ze waren leeg. En de Heer Jezus zei, vul deze kruiken maar. Nou ja, tegenwoordig is dat natuurlijk heel makkelijk. Je legt er een slang in en de kraan open en je hoeft er niks aan te doen. Zou het in die tijd ook zo makkelijk geweest zijn? Eventjes 600 liter water in die kruiken. Kan het niet even wat anders? Ik ben nou even niet thuis hoor. Ik heb wel even wat anders te doen. Eventjes 600 liter water, zeg maar, in die kruiken doen. En dan niet een klein beetje. Maar dan staat er, ze vulden de kruiken... Driekwart? Nee. En ze wisten niet van tevoren wat er zou gaan gebeuren. Ze vulden deze kruiken tot de rand. Helemaal. 2 weken geleden zei God tegen Naaman, ga naar de Jordaan en doop je, hoeveel keer? 7 keer. Niet 6 keer, 7 keer. En God vroeg van Naaman volkomen gehoorzaamheid. Nou, het klinkt misschien een beetje raar als ik dat zo zeg vanmorgen, maar mag ik eens vragen, ben jij wel eens tot de rand gegaan? Ben jij wel eens tot de rand? Bent u wel eens tot het randje gegaan? Of altijd maar een beetje? Of altijd maar half? Of driekwart? God vraagt van ons om tot de rand te gaan. Om alles te doen wat hij van ons vraagt. En ik betrap me er zelf soms ook zo op. Dat het zo verleidelijk is om een beetje te bidden. Een beetje Bijbel te lezen. Een beetje mee te doen in de gemeente. Een beetje geestelijk leven. Een beetje aandacht aan de Heer. Mensen, zo lukt het niet. Zo lukt het niet. Mag ik jou, mag ik u vanmorgen uitnodigen om tot de rand te gaan. Om het helemaal te doen. En niet een klein beetje. Wat een klus. Maar ze deden het wel. En dan komt het geweld. En dan komt de proef op de som. Want dan zegt de Heer, als ze dat doen, dan is stap 2, schept en breng het me bij de leider van het feest. Ja, maar het is toch water? We hebben natuurlijk wijn gedronken en inderdaad de slechte wijn bewaren voor het laatst. Maar ja, als je aan het eind water gaat drinken, dan is het toch wel heel erg. Nee, breng het maar. En weet je, dit is de grote geloofsbeproeving. Om te geloven dat God grote dingen kan doen in jouw leven. En God vraagt van ons gehoorzaamheid op alle fronten. En wat ik dan zo mooi vind, wanneer veranderde die wijn of die water, dat water nu in wijn? Weet je, dit grote wonder vertrok zich in verborgenheid. Niemand heeft het gezien. Dat grote wonder voltrok zich in volkomen stilte. Niemand heeft het gehoord. Zo werkt God. Geen lawaai, geen herrie, maar God, en dat zie je ook bij de schepping van deze aarde, God voltrok zijn grote wonder in alle stilte, in alle rust, zonder dat iemand het zag, in het verborgene. Waar een wijnstok maanden over doet om water wat een wijnstok inzuigt te veranderen uiteindelijk in wijn. Dat is trouwens ook een wonder. Dat is ook een wonder als je dat leest en hoort hoe dat met zonlicht en met water en hoe dat allemaal werkt. Dat is hoe zo'n hele chemische fabriek als het ware vertegenwoordigd is in de wijnstok. Nou, dat wonder voltrekt zich ook in alle stilte, maar wel in een periode van 3-4 maanden. Maar de Heer Jezus voltrekt dat wonder in 1 moment. Wonderlijk, hè? Nee, niet wonderlijk. Want in het eerste hoofdstuk hebben we gelezen, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En de Heer Jezus is de schepper van hemel en aarde. Hij kon op 1 moment deze wereld maken. Zou het dan voor hem te moeilijk zijn om het proces wat zich afspeelt in een wijnstok in 1 moment te kunnen realiseren? Nee. Wat een grootheid. Hij is in staat om iemand te veranderen vanuit de dood in het leven. Vanuit duisternis in het licht. Vanuit een leugenachtige situatie naar de waarheid. Vanuit de droefheid naar blijdschap. Vanuit een kleurloos leven, water, tot een kleurig leven. Vanuit smakeloos iets tot een smaakvol leven. Hij is bij machte om werkelijk te veranderen. En dan staat er ook inderdaad, en daar wil ik dan mee eindigen, als de Jezus dan dat grote wonder, dat teken verricht heeft. En eigenlijk in dit teken heeft laten zien dat op die derde dag het goed komt. In het teken heeft laten zien dat Hij de schepper is van hemel en aarde. Dat Hij in het teken heeft laten zien dat deze reinigingsvaten, dat het uiteindelijk het bloed van Jezus is, waardoor we volkomen gereinigd worden. De wijn, het bloed van Jezus. Dat was het teken. De wijn verdwijnt, maar het teken blijft. Tot slot, dan staat er in vers 10, het laatste stukje, dat de ceremoniemeester tot de uitspraak komt: gij hebt de beste wijn tot het laatst bewaard. Het beste tot het laatst. Hoe ziet ons leven eruit? Vroeger zongen we wel eens een lied: every day with Jesus is sweeter than the day before. Elke dag met Jezus is beter dan de dag daarvoor. Mag ik jou heel persoonlijk vragen: hoe ziet jouw geestelijk leven eruit? Is het zo dat toen je net tot bekering kwam, toen was je vol met de Heer, toen heb je die blijdschap ervaren, toen was de wijn goed? Maar ja, hoe langer dat moment achter ons ligt, des te minder dat de wijn wordt, om het zo te zeggen. Het wordt minder. Is dat ons leven? Dan is het goed mis. Dan is het goed mis. Nee, als we met de Heer beginnen, dan mag dat uitgebouwd worden tot een steeds dieper wordende relatie met de Heer. Het wordt niet minder, maar het wordt meer. Het wordt meer. En leg je er niet bij neer dat jouw geestelijk leven in plaats van meer, minder wordt, dan is er iets fout. Misschien moet je dan weer opnieuw tot de rand gaan. Opnieuw dan doen wat God van jou vraagt. En Hij is degene die jouw leven kan veranderen. En ik hoop dat we juist ook in dit teken mogen zien dat Hij met ons bezig is. Dat Hij inderdaad ons wel eens voor het blok stelt. Hoe moet het nu verder? Wij kunnen nogmaals niet beschikken over Jezus. We kunnen het Hem wel vertellen. We kunnen het Hem zeggen. En Hij doet het op zijn manier. Wat een geweldig teken. En laten we ons zo volkomen aan Hem overgeven. Amen. Staat in Opwekking een prachtig lied, 429. God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. 429. Zullen we samen de Heer danken? Heer, u wilt ons de weg wijzen. Mijn schapen horen naar mijn stem en ze volgen mij. Heer, wilt ons helpen om open oren te hebben voor uw woord. Dat te doen wat u ons zegt. Wat hij u ook zegt, doet dat. Heer, dank u wel dat we uitgenodigd worden om tot het randje te gaan. Niet een beetje, maar helemaal. Om te mogen ervaren, Heer, dat het niet steeds minder wordt in ons geestelijk leven, maar dat u het beste bewaard heeft voor het eind. Heer, ook als je ouder wordt, ook als je zwakker wordt, inderdaad, dan wordt het lichaam misschien wel minder, maar het leven met u wordt alleen maar rijker. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden, Heer, voor ons als gemeente. Ook als we gebrek hebben, ook als we nood hebben, Heer, dat we het aan u mogen zeggen. Niet om over u te beschikken, maar om u deelgenoot te maken van onze nood. En dan mogen we weten, Heer, op uw uur, op uw tijd, op uw manier, zult u uitkomst geven. Heer, dank u wel voor deze morgen. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis. Wil ook een goede zondag geven. Ik wil ook bidden voor vanavond, Heer, als we het thema gaan bespreken, over nagedenken, over vertwijfeld of verzekerd. Heer, wilt u ons ook vanavond een hele goede avond geven? Wilt u ons ook trouw maken om anderen mee te nemen, zodat we als gemeente ook mensen mogen bereiken met het evangelie? Heer, wilt u ons zo een goede dag geven? Ga met ons mee, bewaar ons, Heer, en laat het zo zijn, Heer, zoals we ook gelezen hebben, opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Wilt u ons leren om uit dat geloof te leven? Dank u wel, Heer Jezus, dat u uw bloed heeft laten vloeien aan het kruis op Golgotha. En dat wij door dat bloed gereinigd zijn, gekocht zijn, beveiligd zijn voor altijd. Heer, wat een geweldige toekomst. We weten niet, Heer, wanneer dat de derde dag aanbreekt. Maar één ding is zeker. De bruiloft des lams, waarin we voor eeuwig bij u mogen zijn, is heel dichtbij gekomen. Laat het zo zijn dat we daar klaar voor zijn om u te ontmoeten. Halleluja. Amen. Amen. Over die grote verandering die alleen de Heer in ons leven plaats of kan geven, gaat lied 671. Welke omkeer heeft God in mijn leven gewrocht? We zingen het eerste en het derde couplet voor de zegenbeden. En terwijl we dat zingen, zal er ook gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. En dan zingen we het vijfde couplet na de zegenbeden. 1 en 3 voor de zegenbeden en het vijfde na de zegenbeden.
Thank you.
Zullen we gaan staan voor de zegen die de Heer ons allen mee wil geven? En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, tot het moment dat de Heer Jezus terugkomt. En we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.